Goed. Ja, even. Elso refereerde natuurlijk al aan. Gebeurt er een hele hoop en dat is ook vanmorgen weer. En weer opgeschrikt door berichten. De wereld heeft vredestichters nodig. Misschien is dat iets wat we ons meer dan ooit mogen realiseren. En vredestichten kunnen wij niet. Ook dat is goed ons te realiseren. Vredestichten is vergeven. Genade schenken, jezelf wegcijferen. De ander uitnemender achter dan jezelf, ook al heeft hij je wat aangedaan. Dat is vredestichten. Vredestichten is veel kracht voor nodig om die houding te kunnen aannemen. Om genade te kunnen schenken, om vergeving te kunnen geven. Om jezelf zelfs op te offeren voor de ander. Daar heb je geen watjes voor nodig. Want meestal denken we dat we orde kunnen herstellen door sterk te zijn. Maar om vrede te stichten is meer kracht nodig. En dat hebben we nodig om de mensen te redden. Vrede stichten. En om de aarde te behouden hebben we geen zonnepanelen nodig. Maar mensen in het Westen die tevreden kunnen zijn met datgene wat ze van de Heer ontvangen. Die zich geen schatten bouwen hier op aarde, maar schatten in de hemel. Dat terzijde. Daar ging mijn preek helemaal niet over. Elso, die heeft ook nog iets heel toevalligs gezegd over de kinderen. Wat zei je ook weer? Zo mooi dat die ze volgen. Oké, onthoud dat even. Zit dat? Toevallig sluit dat erg goed aan. En we zijn niet met een hele grote groep. Dat is helemaal prima. Dat is helemaal goed. Ik wil ingaan met u op een verhaal uit de Bijbel waar ook een kleine groep bij elkaar is. Maar met een impact die u nu nog steeds bemerkt. Ik wil met u een overbekend verhaal lezen. En het verhaal staat in Johannes 21. En dan zeggen er een paar, oh, dan weet ik waar je het over gaat hebben. Dat is eigenlijk het tweede deel van het Johannes-evangelie. Ik kom er later nog op terug. Johannes sluit zijn evangelie twee keer af. En dit is het enige verhaal, samen met nog een stukje pericoop over Johannes zelf. Dit is het enige verhaal uit het tweede deel van het Johannes-evangelie. En het gaat over. Het verhaal vertelt over het gesprek wat hier Jezus heeft. De ontmoeting die Jezus heeft samen met Simon Petrus en andere discipelen aan de oever van het meer van Galilea. Degenen die het niet kennen, die mogen een Bijbel even pakken of iets anders meelezen. Maar de meesten van ons kennen dit verhaal van haaf tot God. Dit is, hoort ook wel een beetje tot de Bijbelles-verhalen. En we weten. Pasen, dit is ongeveer, nou, wat zal het zijn? Net als nu, ongeveer 2 weken na Pasen, 10 dagen na Pasen, zo ongeveer speelt dit zich af. En er was zo verschrikkelijk veel gebeurd. En we kennen het verhaal allemaal als Petrus heeft tijdens die gebeurtenissen in al zijn tussen aanhalingstekens bravoer gezegd dat hij de Heer nooit zou verlaten. Ik zou nog liever voor u sterven dan dat ik u zou verlaten. En de Heer Jezus had hem verteld dat het niet zo zou gaan. Had hem liefdevol aangekeken en gezegd, voor de haan 3 keer kruit of voor de haan kruit zul je mij 3 keer verloochend hebben. En nog geen paar uur later vindt precies dat plaats. En op dat moment breekt er iets in Petrus. Er komen tranen bij het zien van de Heer Jezus op dat moment dat de Heer hem aankijkt. En ik denk met liefde, ik weet wel zeker met liefde. En er komen tranen bij Petrus en die zijn niet gestopt tot aan het strand van Galilea. Er moest iets hersteld worden. Er moest iets hersteld worden voordat Petrus weer verder kon. En dat is precies wat hier Jezus kwam doen. En na de verootmoediging van Petrus met de woorden, ja Heer, u weet alles, u weet dat ik van u houd, herstelt de Heer hem en geeft hem de plek die hij al lang voor hem weggelegd had in het koninkrijk van zijn Heer. En dan vervolgens is de oproep aan ons om daar lering uit te trekken natuurlijk. Hè? Dan, zo van wanneer zijn de momenten geweest bij ons dat wij ons realiseren dat wij de Heer Jezus niet hebben kunnen volgen. Dat ons geloof tekort schoot, dat we geen vertrouwen hadden om voor de Heer uit te komen. En dat we ons realiseren dat we elke dag genade nodig hebben en et cetera. En dan is dat ongeveer het verhaal wat we kennen. En misschien is dat wel een beetje een heel platgeslagen, korte versie van datgene wat hier gebeurd is. Wij die, pak een beet, we zeggen het zo vaak, 2000 jaar, maar zolang als ik hier, zo oud als ik word, zal ik altijd 2000 jaar ongeveer blijven zeggen, helaas. Maar goed, zo 2000 jaar later zijn wij en we zijn helemaal niet in die week geweest en helemaal niet in die week daarvoor geweest. En ik weet niet hoeveel u kunt meemaken in één week, maar wat zij in één week hebben meegemaakt, dat kan er bij mij niet in. Dat kan er bij mij in 80 jaar niet in. Dus wat ik zou willen doen met u samen, is een poging ondernemen om vanuit het perspectief van de discipelen te gaan kijken, hoe kwamen zij nou in Galilea terecht? En dan is het weer proberen te kijken, hoe kwam de Heer Jezus nou in Galilea terecht, aan de oever van het meer van Galilea? En ik zou het willen proberen, want we moeten er altijd drie hebben, ook vanuit het perspectief van het nieuwe tijdperk. Johannes sluit zijn boek twee keer af. Heel bijzonder. Nieuw tijdperk? Ja, een nieuw tijdperk. Dit verhaal is een verhaal uit het nieuwe tijdperk. Het tijdperk van de opgestane, verheerlijkte Heer. Van uw koning en meester. Van de telg van uit de stam van Juda, die is opgestaan. Het nieuwe tijdperk waarin de Heer Jezus kan zeggen, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En ik zal zitting nemen aan de rechterhand van mijn vader. Dit verhaal speelt zich af in dat nieuwe tijdperk. En misschien mogen wij iets leren over hoe het in het nieuwe tijdperk aan toe gaat. En is dat een van de redenen waarom Johannes zegt, dat eerste deel heb ik geschreven, opdat u in ieder zal weten wie Jezus Christus is, namelijk de Zoon van de levende God. Zoals hij in Johannes 1 begint. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En het woord is mens geworden en heeft onder ons gewoond. Dat was de Heer Jezus. En het eerste deel heeft Johannes geschreven opdat een ieder dat uiteindelijk zou tot geloof zou kunnen komen, zou erkennen op basis van al datgene wat hij geschreven had. En daarna komt dit verhaal nog. Het verhaal van de opgestane hier, het nieuwe tijdperk. Maar dan het perspectief van de discipelen. Goed, nou we hoeven niet zo heel ver terug te gaan ten opzichte van dit verhaal. Waarschijnlijk dus ongeveer een dag of 10 of zo. En dat was Palm Pasen, hè? Daar begon het eigenlijk een beetje mee. Palmzondag is dat, hè? Zondag, hè? Zondag, zeg ik goed. Dat was een zondag. En de discipelen waren onderweg naar Jeruzalem, samen met de Heer Jezus. En ze voelden al aan dat dit een ander Pesachfeest was dan normaal gesproken. Je merkt het aan alles. Er was gegons in de stad. De mensen die terugkwamen uit de stad om naar de dorpen eromheen te gaan. De dromme mensen die om hen heen liepen. Deze Pesachfeest zou anders zijn. En het ging maar om die ene persoon waar iedereen verwachtingen voor had. Hij zou naar Jeruzalem komen, de Heer Jezus. De mensen wisten het. En uiteraard ging het zoals altijd. De Heer Jezus was in controle en was iedereen 6, 7, 8 stappen voor. En zo ook de discipelen. Hoe de Heer Jezus het geregeld had, weten ze niet. Maar zonder Google Maps wist hij al precies dat er een dorp voor Jeruzalem, een ezel zou staan samen met een veulen, dat het vastgebonden was. Dat ze een vraag zouden krijgen, dat ze mochten antwoorden, de meester heeft het nodig. En dat ze hem mee zouden krijgen en naar de Heer kunnen brengen. En precies zo ging het. En ze brachten die ezel naar de Heer. En op het moment dat de Heer plaats nam op de ezel, brak er spontaan gejuich uit. En de mensen die om hen heen liepen, die deden hun mantel uit en legden die op de grond, zodat de Heer er overheen kon rijden. En er werden takken van de palmbomen afgeplukt en neergelegd. En mensen begonnen spontaan de Heer Jezus hulde te bewijzen. En u moet zich voorstellen, mannen van 27, 28, 29, 30, hoe oud zullen ze ongeveer geweest zijn? Ze liepen daaromheen, praktisch, bij het middelpunt. Ze waren erbij geweest. De Heer Jezus was misschien ook wat anders in die dagen. Ze hadden de Heer Jezus al 3 jaar meegemaakt, was een goede vriend van ze geworden. Ze hadden ups en downs gekend. Ze kenden een beetje het karakter van de Heer Jezus. Hij kon stevig zijn, maar hij was uiterst liefdevol. Hij was niet snel uit zijn evenwicht, misschien wel helemaal niet. Maar hij kon wel huilen. Hij kon ook wel boos zijn. Maar misschien was het nu toch een beetje anders. Hij ging Jeruzalem binnen en dat gejuich hoorde men nog. Maar ze gingen Jeruzalem binnen en uiteraard, waar moest de Heer Jezus naartoe? Naar de plek van zijn vader. Hij ging naar de tempel en er waren de honderden, misschien wel duizenden mensen bijeen voor de Pesachfeest. En ze zagen daar een Heer Jezus met machtsvertoon, zoals ze het niet vaak van hem gezien hadden. Hij was volledig in controle en hij joeg daar iedereen weg. Hij sloeg niet de mensen, maar gooide de tafels omver. Beesten renden rond, geld rolde over tafel of over de straten en niemand durfde ook maar een vinger uit te steken naar de Heer Jezus. Ze gingen weer terug naar Betanië, kwamen weer terug naar Jeruzalem de volgende dag. En persoon was er nog iets met een boom of zo, waar ze niet zoveel van begrepen en die verdorde en dat soort dingen. En daar begrijp ik ook nog niks van. Maar dat maakt niet uit, misschien geeft het de gemoedstoestand van de Heer Jezus op dat moment ook wel een beetje weer. Dat hij wat anders was dan gebruikelijk. En hij kwam de volgende dag weer in Jeruzalem. En ze wisten wel, hij kon stevig in discussie gaan met de Farizeeën, de Sadduceeën, de Herodianen of wie dan ook. De schriftgeleerden, zo ook dit keer. Ze kwamen allemaal om te kijken of ze hem een hak konden zetten. Maar hij gaf ze niet alleen antwoord, maar hij liet ze bewijzen van spreken, ook allemaal met de staart tussen de benen afdruipen. Dat was de Heer Jezus. Volledig in controle en niemand durfde hem wat te doen. En zo ook weer het avondmaal. Hoe die het gedaan had, weten ze niet. Maar er was gewoon een hotel, ze konden aankloppen en ze vragen. En het was al gereed voor ze. En u kunt zich voorstellen, ook die tijdens het avondmaal, dat de discipelen nog helemaal in de roes van die week waren. Wat ze allemaal wel niet meegemaakt hadden. En dat waren ze ook. Ze dachten, zou het dan niet toch in de Messiaanse traditie die zij hadden van vroeger hadden meegekregen, was toch wel de hoofdgedachte dat de Messias uiteindelijk Israël van hun aardse overheerser zou bevrijden. Zou het niet dan toch? En ze waren al bezig met wie de belangrijkste was en de tronen verdelen naast de Heer Jezus en zo. De Heer Jezus had verschrikkelijk veel verteld daar bij het laatste avondmaal. En hij had ook voor ze gebeden, een gebed waar Margot het nog met u over gehad heeft. En het is opgetekend. Zouden ze het bevat hebben? Uiteraard niet. En de Heer Jezus leek zo vol in controle. En dan bij dat avondmaal komt ook lijden en sterven van de Heer Jezus aan de orde. En nog in de roes van Palmzondag, Jeruzalem, de Tempelplein. En niemand die hem iets kon maken. In de roes nog van al die gebeurtenis doet Petrus dan uiteindelijk die uitspraak. En laten we die uitspraak nou eens lezen, want hij staat in alle evangeliën. En misschien is het goed om in ieder geval de versie uit Johannes zelf eens te lezen. Nee, sorry, de versie uit Lucas te lezen. En de versie uit Lucas staat in Lucas 22. Simon, Simon, weet dat Satan jullie voor zich heeft opgeëist om jullie als graan te mogen zeven. Er speelt dus veel meer hier dan dat Petrus even vol bravoure iets zegt. Er is iemand anders bezig, ook. Maar wat is er mooier dan dit? Maar, ik heb voor je gebeden. Punt. Realiseer dit dat even. Ja? Satan kan van alles willen, maar ik heb voor jullie gebeden. En een gebed van de Heer is natuurlijk niet een vraag, zou het wel of zal het niet? Dat is een gesprek met zijn vader om te laten weten hoe het eindigt. Goed. Ik heb voor Israël gebeden. Punt. En zoals Margot het gebed behandeld heeft, ik heb voor jullie gebeden. Punt. Opdat je geloof niet zal verzwijken. En als je eenmaal tot inkeer bent gekomen, moet je mijn broeders sterken. En mogen we dan ook nog de versie lezen uit Matteüs. Daar staat het ook. En dan staat Matteüs We hebben thuis overigens meer licht dan hier. En mijn ogen zijn hetzelfde, maar goed. En, maar het staat in Matteüs 26, waar ik u op wilde wijzen. En dat staat, ik denk 34, staat er 34? Ja, nou, het is 26 vers, ik gok, 34. En Petrus zei daarop tegen hem, misschien zal iedereen u afvallen, ik nooit. En Jezus antwoordde hem, ik verzeker je deze nacht nog, zul je nog voor de haan gekrijt, heb mij driemaal verloochenen. En Petrus zei, al moet ik met u sterven, verloochenen zal ik nooit. En waar het mij om gaat, is wat daarna staat. Alle andere leerlingen vielen hem daarin bij. Op een of andere manier wordt Petrus eruit gelicht. Maar ze hebben het allemaal gezegd. Ze hebben allemaal hetzelfde gedaan. En dit. En dan moet je zich even voorstellen, hè, die bovenkamer, alles wat er geweest is. De roes van, zou het dan niet toch? Niemand die de Heer Jezus iets kon maken. De Heer Jezus was fully in control. En dan gaat ze naar Gethsemane. En wat zien ze daar? Ze zien daar een emotie die ze van de Heer Jezus nog nooit gezien hebben. Die Jezus is bang. Die Jezus is nooit bang geweest. Die Jezus is één keer bang geweest. En dat was hier. En we komen er later nog op terug. Waarom was die Jezus dan bang? Maar ze hebben een angst gezien in de ogen. De angst in de ogen van degene die die week door niemand, die onaantastbaar was in die week. Waarvan ze het gedacht hadden, zou het nu dan toch? Zou hij de troon hier gaan bestijgen? En dan zien ze daar hun Heer. Die vraagt, wil je wakker blijven? Want ik ben bang. En ze zien zweet als bloeddruppels op de grond. Dat is de achtergrond. En dan komen er soldaten aan. En gelukkig richt de Heer zich weer op. Ze herkenden weer wat van de Heer. Want hij zegt één keer, wat zegt hij? Ik ben. En bij het horen van ik ben, vallen ze op de grond. Jezus is weer in controle, maar zijn discipelen zien dat natuurlijk nog niet. Want hij wordt wel gevangen genomen. En passant zet de Heer nog een oor aan. Maar hij wordt meegenomen. Van daar naar hier. Volledig in controle. Niemand kon hem wat maken. En wat nou? De Heer is bang. En een handjevol soldaten neemt hem mee. En Petrus en Johannes gaan nog met hem mee. Op gepaste afstand, want het zal toch gebeuren. Hij zal toch straks zijn macht gewoon weer laten zien. Gewoon het hele verhaal weer overnemen. Maar het gebeurt niet. Integendeel, hij wordt geslagen, hij wordt geschopt, hij wordt gespuugd, hij wordt uitgescholden. En hij staat daar zwijgzaam, de Heer Jezus. En dan komt die vraag. Yo, kun jij... Die man, liep jij toch al 3 jaar achteraan? Oké, dat is wat Petrus overkwam. En op het moment dat hij zegt, het 3 keer gezegd heeft en dat geluid klinkt, en de Heer naar hem kijkt, breekt er iets. Maar misschien mogen we straks concluderen, breekt er iets open. En krijgt Petrus blik op iets waarvan hij niet wist dat het er zat. En hij ging huilen en is niet meer gestopt tot aan de oever van het meer van Galilea. Maar die week is nog niet over, hè? Voor die jongens. Nee, de avond gaat nog verder. Ze maken amper zo een aardbeving mee, een zonsverduistering mee. De tempeldoek scheurt naar beneden, graven gaan open, mensen komen naar buiten. Allemaal. Poef, stilte. Zaterdag, niks meer. Bang, zondag, opstanding. En dan hebben we het er vaak over dat we denken, goh, duurde lang voordat ze het door hadden. Nou, ik dacht het niet. Nog geen paar uur nadat de Heer Jezus was opgestaan, ze zien een open graf en op een of andere manier kunnen ze de connectie leggen dat een opgerold hoofddoek, dat wat anders is dan de doek aan beneden en ze geloven. ik vind het niet zo heel traag. Maar ten volle begrijpen en beseffen, dat denk ik niet. En wat ik u al zei, op het moment dat het gebeurde, zijn er tranen gekomen die niet meer stopten tot aan het meer van Galilea. En ze hadden de Heer al gezien na zijn opstanding, 1 of 2 keer. En Dick zei het al tegen mij, als je even goed leest, is hij ook nog apart aan Petrus verschenen op de eerste dag, los van de verschijning in de bovenkamer. Maar elke keer als desalniettemin merkte Petrus nog altijd, ik ben er nog niet. Er moeten nog dingen hersteld worden. En voor dat herstel was de Heer Jezus nodig. En dat is precies wat er in Galilea zou gebeuren. En dat was het perspectief van de discipelen. Ik hoop dat ik het red, jongens. Het perspectief van de Heer Jezus was heel anders, hè? De Heer Jezus kende helemaal niet de vertwijfeling zoals de discipelen, de wanhoop en de onwetendheid. Dat heeft de Heer Jezus helemaal niet gekend. De Heer Jezus heeft wel dus angst gehad die dag. En de Heer Jezus is maar 1 keer bang geweest in zijn leven hier en dat was toen. En waar was de Heer Jezus nou bang voor? De Heer Jezus was bang voor het verlaten worden door zijn vader. Gedurende 3 uurtjes. 3 uurtjes. En we weten dat 1 dag is als 1000 jaar. En 1000 jaar als 1 dag bij de Heer. 3 uur verlaten zijn van jouw God en vader is onmeetbaar lang. En daar was de Heer Jezus bang voor. Ik denk dat het daarom misschien ook wel is dat de Heer Jezus zegt, voordat hij zijn leven aflegt, er is niemand die mij het leven neemt. Ik zelf leg het af, omdat ik bij machten ben het weer op mij te nemen. Dat is de macht die ik van mijn vader gekregen heb. De Heer zei, het is volbracht. Voordat hij stierf en nog voordat hij is opgestaan. Hij zei niet op zondagmorgen toen hij was opgestaan, het is volbracht, yo. De Heer was niet bang voor het afleggen van zijn leven. Hij was niet bang voor de ontmoeting met de boze, want die was hij al lang meester. Geen partij voor hem. Hij zou gaan naar de dodenrijk. Hoe dat precies, weet ik allemaal niet. Maar die strijd die hij daar voor ons gevoerd heeft, was hij niet bang voor. De verlatenheid van zijn vader in die 3 uur van duisternis. En daarna zat het dieptepunt van wat hij moest doen, zat erop. En hij zei, het is volbracht. De Heer Jezus is hier gekomen met 2 doelstellingen. 2 redenen. En wij focussen ons heel vaak op 1. En dat is volkomen terecht. Dat is het vrijkomen, onze schuld betalen, onze boeien verbreken en de boze overwinnen. Onze schuld dragen op het kruis. Ons vrijkopen. Alles. Het tweede doel focussen we ons niet zo heel vaak op. En dat is deze. Hij zou een groep van 11 man, 50 man... Het waren er ongeveer 120 die in de bovenkamer waren, voordat de Heilige Geest werd uitgestort. Hij zou een kleine groep mensen opleiden om uiteindelijk zijn koninkrijk op te gaan bouwen. Om zijn wereldwijde gemeente op te gaan bouwen. En zo beschouwd heeft hij daar heel veel tijd in gestoken. Zo beschouwd heeft hij daar 3 jaar lang gezaaid, woorden, de regels van zijn koninkrijk voorgeleefd, uitgeleefd, uitgelegd. Niet dat ze het begrepen. Maar in die tijd heeft hij alles gezaaid waaruit de Heilige Geest daarna kon putten om het ze duidelijk te maken en ze te laten volharden in hun geloof. En het geloof te verspreiden over de wereld waar u nu nog de vruchten van plukt. Zijn tweede opdracht was een kleine groep mensen van er geen 100 man of iets meer voor te bereiden om uiteindelijk zijn koninkrijk op te gaan bouwen. En ook dit werk zat er bijna op. Bijna op in die bewuste avond met het laatste avondmaal. Maar de discipelen zouden ook die avond nog hele belangrijke lessen moeten leren. Er zou een tijd komen dat de Heer niet meer zo zichtbaar naast ze zou zitten. Om altijd hun bek op te zijn. Dat ze hem rechtstreeks konden horen. Dat ze hem rechtstreeks konden zien. Dat ze hem rechtstreeks konden aanraken. Dat ze gewoon een afspraak met hem konden maken. Zullen we morgenochtend ontbijten? Er zou een nieuwe tijd komen waarin dat anders zou zijn. En in die tijd zou hij ze niet als wezen achterlaten, maar de Heilige Geest geven om ze te sterken. Maar toch zou die tijd ook gepaard kunnen gaan met momenten waarin ze zeggen, Heer, waar bent u? Heer, bent u niet in slaap gevallen? Wilt u wakker blijven met mij? Want ik ben bang. Die avond zou de eerste keer zijn dat ze dat meemaken. Dat de Heer ogenschijnlijk niet meer in controle is. En dat ze zelf met de dood bedreigd worden omwille van hun volgen van de Heer. Dat maken ze hier voor het eerst mee. En hoe hebben ze het nodig gehad in de jaren daarna? Toen de gemeente ontploft is vanuit Jeruzalem. En ze vervolgd werden van alle kanten. Voor tribunalen verschenen zijn. Dit is de eerste keer dat ze meemaakt. Dat ze het gevoel hadden dat hier Jezus ogenschijnlijk niet meer in controle was. En ze naar hun geloof gevraagd werd. En hier was meer aan de hand, hè? De Satan had gevraagd of hij hun had, nee, niet gevraagd, had opgeëist om ze te zeven. Wat zou daarmee bedoeld kunnen worden? Angst zaaien. Wantrouwen. Geloofsverlies zaaien. Maar de Heer Jezus heeft daarmee een ander plan. Hij kan er altijd een leermoment uit halen. En dit heeft hun geloof ontzettend versterkt. Wat ik u al zei. Hoe hard hebben ze deze ervaring nodig gehad? Want wat gebeurde er op het moment dat dit gebeurde? Toen Petrus zei, nee, ik ken hem niet. Toen werd hij geconfronteerd met de kern van zijn geloof. Hij bemerkte de pijn die het doet. Als degene die het meest van je houdt, alles voor je heeft opgeofferd. Van wie jij diep, diep bent gaan houden zonder dat je het zelf realiseert. En dat je die liefdesband verloochent. Het heeft een pijn gedaan. Het is de onbreekbare band die God met zijn kinderen heeft. Uit liefde heeft hij alles gedaan. En het is de liefde voor de Heer die ons beweegt om met hem alles te doen. En hij realiseerde zich hoe diep, hoe zielsveel hij van de Heer Jezus is gaan houden. En die pijn die het deed van het verloochenen van de Heer, zou hij nooit meer ontmoeten. Liever andere pijn, maar die pijn niet meer. Dus, in tegenstelling tot een overwinning van de boze, dat hij iemand toe kon aanzetten om zijn geloof te verloochenen, heeft hij ervoor gezorgd dat die persoon bepaald werd bij de kern van zijn geloof. Ik heb de liefde beschadigd en dat wil ik nooit meer. Het heeft de discipelen de vrijmoedigheid, de kracht voor de vrijmoedigheid verschaft die ze nodig hebben om in het vervolg, als de Heer bij zijn vader zou zijn en ze hem niet meer zouden zien, dat ze niet zouden terugdeinzen op het moment dat zij werden aangevallen om hun geloof. Ze hadden niet gefaald, ze hadden iets geleerd. Ze hadden een onuitwisbare ervaring gekregen die hun leven lang bij ze zal blijven. Ze waren gewoon Johannes geweest, Nathanael geweest, Filippus geweest, Simon geweest, ons geweest. Maar goed, er moest wel iets hersteld worden en dat realiseerden ze zich allemaal. Dat konden ze niet zelf en dat kwam de Heer Jezus doen. Misschien red ik het toch. Minuutje of 5. Ik had u nog beloofd iets. Het perspectief van de nieuwe tijd. Ik heb u laten zien dat ze aankwamen vliegen op een heel andere manier. De Heer Jezus is nooit de controle kwijt geweest. Nooit. Never. enige waar hij bang is geweest was iets tussen hem en zijn vader. Dat is één. En hij kwam met twee taken. En het ene is u vrijkopen. En het vrijkopen mag die liefde voor hem in uw hart leggen. En dat is uw band met hem. Een onbreekbare band die God in uw hart gelegd heeft. Waar de boze zich op kan stuk bijten. Keer op keer. Maar die niet gebroken kan worden. En het andere was het voorbereiden van de discipelen. En die discipelen kwamen dus op een hele andere manier naartoe. Hè. Die begrepen het nog eigenlijk allemaal niet, konden het allemaal niet bevatten. Dit is in 10 dagen tijd gebeurd. En ze liepen eigenlijk alleen maar met de ziel onder de arm. En in eigen ogen hadden ze wel gefaald. En in zijn ogen hadden ze een ervaring, waren ze een ervaring rijker. Die ons zou helpen in de tijd die komen zou. En ook, als we dan het verhaal lezen, want dat hebben we helemaal niet gedaan, zou het in de nieuwe tijd op dezelfde manier gaan als vroeger. De Heer zegt, ik ben altijd dezelfde. Dat is ook zo als jullie mij straks niet meer zien. Wat betekent dat? Dat betekent dat als jullie aan het ploeteren zijn, de hele nacht, aan het werk zijn, dan zal ik uiteindelijk degene zijn die aan het werk zijn vruchten geeft. En dat kan ik soms doen met één woord. Gooi je net uit. Het betekent ook, ik ben degene die vrucht geeft, zegt de Heer Jezus. Ik doe voor jullie het werk, maar ik wil het heel graag samen doen. Kunnen jullie mij iets brengen van de vangst? Of net als bij de wonderbare spijziging waar jullie bij geweest zijn, willen jullie die paar vissen wel naar mij brengen? En willen jullie de manden uitdelen? Ik wil het samen met jullie doen. Maar ik ben degene die het net volmaakt. Sorry, maar dat ben ik. Niet ik. De Heer Jezus. En de Heer Jezus is ook... Nou, prima. Hou deze. Het andere wat u zich mag realiseren is... In het nieuwe tijdperk... Ook al zien we de Heer Jezus niet op dezelfde manier zoals de discipelen gewend waren... Zegt de Heer Jezus eigenlijk... Ook dat zal niet heel erg veranderen. De Heer Jezus was opgestaan en de hemel was er al klaar voor. Men stond al te wachten en te trappelen. Want de koning zou komen, hij zou plaatsnemen, de rechterstoel, een feest daar. Maar de Heer Jezus zegt, no way. Ik heb een paar vrienden en die moeten hersteld worden. De hemel kan wachten. Ik heb nu hier iets te doen in Galilea. Het heelal kan wachten. De hemel kan wachten. Ik kom straks wel. Ik heb misschien in Israël wat te doen. Ik heb misschien in Oekraïne wat te doen. Ik heb misschien in Saoedi-Arabië iets te doen. Waar een van mijn kinderen huilend aan zijn bed zit. De hemel kan dan eventjes wachten. Ik heb tijd voor jullie. Ik heb tijd om een barbecue aan te steken. En vis met jullie te eten. Psalm 23. U richt voor mij een dis aan. Te midden van, hoe staat het er precies? Ja? Dat doet de Heer. Er verandert niet zoveel. Ik ben er gewoon. En daarna zal het zijn dat de Heer soms zegt: als jullie zelf de woorden niet hebben, dan wil ik jullie ook wel de woorden geven. De discipelen waren bepaald bij datgene wat toen, door datgene wat gebeurd was. Bij de kern waarop de Heer Jezus zijn gemeente zou willen bouwen, zijn koninkrijk zou bouwen met hemzelf als fundament. Maar als kern de liefde voor hem. Het is de liefde voor mij, zegt de Heer Jezus, die mij de garantie geeft dat datgene wat me het meest kostbaar is, namelijk de mensen, aan jullie te geven om te leiden, om voor hen te zorgen. Het is jullie voor liefde voor mij die mij de garantie geeft dat jullie goed voor ze zullen zijn. Dat je het beste met ze voor zult hebben. Dat je ze integer zult leiden. En de discipelen zaten daar nog met hun ziel onder de arm En u vond het er mooi staan en daar sluit ik dan mee af. Eens even kijken hoor. Het staat allemaal in Johannes 21. En ik denk dat we Johannes 21 vers 20, vers 22, nee helemaal niet, vers 12, sorry. En Jezus zei tegen hem, kom en eet iets. En geen van de discipelen durfde hem te vragen wie hij was. Ze begrepen dat hij de Heer was. Klinkt heel stil. Klinkt alsof ze daar zaten, niet vrolijk pratend met elkaar, maar gewoon stil met de Heer. En dat uiteindelijk de Heer het woord neemt. Allemaal met de ziel onder de arm. En eigenlijk zouden ze het wel willen uitspreken, sorry, en ik hou het nooit meer, en dit en dat, en ik hou van... En als u zelf de woorden niet heeft, dan komt hier Jezus wel, en hoeft hij alleen te antwoorden. En zegt de Heer, heb je mij lief? Heb je mij lief? Heb je mij lief? Ja, Heer, u weet alles. U weet dat ik u lief heb. De Heer omarmt u dan en zegt... Volg mij.